interne keuken.
Maar je zit hier omdat je een boek geschreven hebt. Ja. Uiteraard gaat het over Engeland. Het heet Sausage.
Ja.
Het gaat niet over worst.
Nee.
Het gaat over...
The Queen.
The Queen.
Dat is een blik op Elizabeth II.
Waarom heet het Sausage?
Ik heb dat bewust gedaan, omdat iedereen die vraag zichzelf
moet
stellen. Ja. Waarom heet dat Sausage? Wel, naar het schijnt zou haar man, Philip, als koosnaampje Sausage gebruiken voor haar. Dat is een andere theorie. Hij zou ook Cabbage kunnen zeggen.
Ja, het boek had ook Cabbage kunnen
zeggen. Ja, dus, er zijn twee kampen. Je hebt het Cabbage kamp, je hebt het Sausage kamp. En van het ene kamp zegt van het andere, wij hebben gelijk. In elk geval, hij zegt ofwel Cabbage ofwel Sausage.
Ja, of misschien zegt hij allebei.
Dat kan ook.
Ja. Maar we weten het niet
dat
zeker.
Niet. Dat is, en dat is typisch aan eigenlijk heel de figuur van Elizabeth. We weten niet alles echt zeker.
Dus, lezers, als u het boek van Harry leest, je hoeft niet per se te geloven wat erin staat. Maar dat vroeg ik mij ook af. Het meest fascinerende vind ik de handtas van de koningin. Ja. Harry, jij beweert te weten wat er in de handtas...
Ik baseer mij op wat anderen beweren te weten daarover. En die spreken zichzelf ook tegen, elkaar ook tegen.
Dat is normaal met handtassen. Soms zit er al eens iets in en soms niet.
Er is ooit, dat staat niet in het boek vermeld, maar men heeft ooit letterlijk aan haar rechtstreeks de vraag gesteld, waarom heeft u altijd een handtas vast? In Buckingham Palace was tijdens een audiëntie. En haar antwoord was, well, it is a big place, you know. Dat was haar antwoord op Buckingham Palace.
Het is een grote plek.
Het is hier een grote plek, dus ik heb altijd een handtas bij mij. Dat is op zich een vreemd antwoord, maar goed.
Ja?
Wat zou er in de handtas zitten? Er zou een spiegeltje in zitten, er zou lippenstift in zitten. En het meest vreemde, er zou ook een zuignap in zitten. Ja, want, en dat is al vastgesteld, hè, de queen, als op officiële gelegenheden, haalt dan plotseling een zuignap uit haar handtas, spuwt daarop en plakt die tegen die tafel en hangt daar haar handtas
om die handtas
aan. Een haak. Ja, voor haar eigen handtas.
En dat typeert haar ook, en dat vind ik nu wel een zeer duidelijke lijn in die persoonlijkheid. Ze is een zeer praktische vrouw, dus ze pakt alles zeer praktisch aan. Die handtas typeert haar helemaal, want die handtas ziet er altijd hetzelfde uit, gaat ook al jaren mee. Wel ja, altijd wel een andere type van, andere versie van hetzelfde type. Maar die handtas is de queen, hè. Heel praktisch. Ziet er altijd hetzelfde uit en je kan erop vertrouwen.
Ja. Ja,
er zit ook trouwens een kruiswoordraadseltje in, vooral als ze zich verveelt.
Ja.
En ze heeft naar het schijnt, volgens een bepaalde bron, ook een pennemes op zak.
Oei.
Waarom, weet ik niet. Misschien is ze bang dat ze ooit verloren loopt in een bos of zo. Ik heb totaal geen idee waarom ze een pennemes zou hebben. Maar dat zou er ook in zitten.
Mm-hmm.
Foto's van haar kinderen, van haar man, zouden er ook in zitten. En op zondag een briefje van £5 voor dan tijdens de collecte op de zondagsmis, om die dan...
Ja, dat is allemaal niet interessant.
Nee, dat is
maar.
Dat zijn weetjes.
Nee. Maar wat wel interessant is aan die handtas, is wat ze ermee kan doen.
Yes, het is vooral een signaalfunctie. Hè. Het is eigenlijk een diplomatisch middel. Hè. Je staat te praten met de queen. Vindt ze op een bepaald moment het gesprek vervelend, dan zal ze haar hand dus op een bepaalde manier houden, waardoor een hofdame weet, ach, het gesprek moet eindigen. Die zal bij de queen komen en zeggen, Your Majesty, we gaan naar de volgende gast. En zo is die gast niet beledigd. Ja, en kan zij zeggen, ja, ik moet naar mijn volgende. Zet ze haar handtas bijvoorbeeld op de tafel, dan wil dat zeggen, ik wil binnen de 5 minuten vertrekken.
God.
Ja. Zet ze de handtas op de grond, dan wil dat zeggen, een hofdame moet mij nu komen helpen, want dit gesprek...
Dit gaat ergens over. Ik moet er vanaf. Ja. Ja, onthoud dat, Koen, als je ooit eens de queen mag.
Ja. En ze heeft die altijd bij. Hè. Dus je ziet dat ook op filmbeelden. Zelfs als ze de premier ontvangt, in de buurt staat er een handtas. Heel vreemd.
Ja.
Maar goed.
Het boek begint met een brief.
Ja.
Die jij, hoe oud was je toen? Je
13.
13.
Ja, ik heb ooit op mijn 13-jarige leeftijd een brief geschreven aan Buckingham Palace. Ik ga eerlijk zijn, ik weet de aanleiding niet meer. Ik weet niet meer waarom. Maar ik besloot op mijn 13e, ik ga de queen een brief schrijven.
Weet je nog wat erin stond?
Wel,
he, want die brief die jij gestuurd hebt, die staat er niet in, want die ligt ergens in de archieven van de queen.
Dat ligt inderdaad ergens...
Hopelijk.
Ja, normaal gezien worden die brieven bijgehouden in Windsor Castle. Dus ik lig ergens met mijn brief in Windsor Castle.
Ooit gaat een wetenschapper dat digitaliseren.
En ik ga u eerlijk bekennen, ik weet niet meer wat er precies in staat. Ik weet wel of mijn volgende brief, dan ga ik u zo dadelijk vertellen. Wat daar ongeveer in stond, weet ik wel nog.
Wat in je boek staat, is het antwoord.
Dat is het antwoord, ik heb het hier boek eens voorlezen.
Nou ja,
dat zou kunnen.
Dus je moet je voorstellen, ik was 13 jaar, ik had die brief verstuurd. Ik had het aan niemand verteld thuis. Ik was er een beetje beschaamd voor. Mm-hmm. Ja, we gaan ze er nu hierover zeggen thuis. Hè. En ik herinner me wel op het moment dat de brief thuis arriveerden. Het was enorm spannend. Ik heb die dan vlug geopend, want het was vlak voor school. En daar stond dan het volgende antwoord in. 24th of April 1995, en de datum met de hand geschreven. Dear Harry, I am commanded by the Queen to write and thank you for your letter. Her Majesty thought it was kind of you to write as you did. And I am to send you her sincere thanks for doing so. Yours sincerely, Richenda Elton, Lady in Waiting. Mm-hmm. Een hofdame had het antwoord geschreven. Ik weet nog, ik heel blij was
kort
met het antwoord.
Kort samengevat, Harry, dank je wel voor je brief.
Dat komt daarop neer. Maar ik was vrij teleurgesteld. Dit was niet het antwoord van de Queen, dit was het antwoord van een hofdame.
Ja.
Dat wilde ik niet. En daar herinner ik me nog zeer goed dat ik dat mij wel ergens frustreerde. En toen besliste ik, als 30-jarige, ik ga haar mans schrijven. Die gaat me wel antwoorden.
God.
En ik heb dus op mijn 13 ook nog een brief naar... En die is vrij kort na die, want hier staat 24 april. En het antwoord dat dan van de man komt, is op 1 mei al. Dus kort nadien. Hè. Ja? En dan blijkt dan niet door hem zelf geschreven te zijn natuurlijk. Maar de toon van de brief vind ik interessant. Hè. Dus daar komt uit voor... dat hij, I am sorry to send you this disappointing reply. Dus die man...
Had die wist dat al?
Die wist al.
Gaat teleurgesteld
ik had waarschijnlijk
zijn.
In mijn brief geschreven dat het me teleurstelde.
Zeg, uw vrouw?
Ja. ik vind het zoiets geweest zijn. Maar dus, omdat hij dus... And dus you might like the enclosed photograph for your classroom. Ik heb wel een foto gekregen van
Prins Philip.
Trouwens, een brief gesigneerd door Johnny Walker. Dus het, ja,
zo heette die kapitein,
Prins Philip, dus een whiskymerk heeft mij beantwoord, mijn brief geantwoord.
Die Prins Philip, dat is een ongelooflijk fascinerend figuur.
Ja, dat is de man van de tweede viool. Hè. Nochtans, op zich zijn jeugd is al fascinerend. Hè. Is in Engeland gearriveerd als vluchteling, want de Griekse monarchie werd afgeschaft. Zijn vader was prins, moest vluchten. Hij is gearriveerd in een appelsienekistje in Engeland, hè, als babytje. Is ook op een keukentafel in Corfu geboren. Allemaal zeer fascinerend, zeer armoedige omstandigheden. Zijn zussen zijn getrouwd met hoge nazi's, waarvan eentje een rechterhand van Himmler was. Maar hij zelf... werd op en top Engelsman, leert als jongeling een 5 jaar jongere Queen kennen. Zij kregen een relatie. Maar hij is wel een alfamannetje. Hij is echt wel een alfaman. Hij heeft in de oorlog meegevochten, heeft echt vermeld geweest in dispatches. Heeft er echt zijn ding gedaan. Trouwt dan met de koningin. En nee, nog met de kroonprinses op dat ogenblik. Maar op het moment dat zij koningin wordt... is zijn rijk als vader van het gezin in die tijd, de jaren 40, 50, is voorbij. Zij is plotseling het hoofd van de familie. En hij moet dus letterlijk altijd achter haar aan lopen. Hè? Dus hij loopt letterlijk ook altijd achter haar aan. Er is zelfs discussie geweest over de familienaam van de kinderen. Hè? Want de kinderen zijn dus niet genoemd naar Mountbatten, zijn familienaam, maar naar zijn vrouw. Ja. Wat dus in zijn hoofd... not done was. Hij heeft er enorm over gevloekt. Dus Charles, de kroonprins nu, draagt de naam Windsor en niet Mountbatten. Hoewel, zijn koppigaard, prins Philip, alle kinderen na Charles, die dus niet rechtstreeks in lijn van de troon staan, heten wel Mountbatten Windsor. Die hebben wel een andere familienaam dan Charles.
Heeft hij zoveel ruzie gemaakt?
Dus prins Anne en Andrew
Windsor. Ja, die Mountbatten Windsor. En trouwens, de kinderen van Harry en Meghan heten, of Archie heet dat kind, hè, Mountbatten Windsor. Die draagt wel de familienaam van Philip.
Omdat de opa op zijn strepen stond.
Ja, die er echt enorme ruzie voor gemaakt heeft.
Maar Mountbatten klinkt ook niet echt Grieks, hè?
Nee, eigenlijk is het Von Battenberg. Maar ja, de Eerste Wereldoorlog was het Von Battenberg. Dat is een Duitse familie, hè?
Ah, ja.
De Battenbergs... klonk te Duits, men heeft dat voor Engels aan Mountbatten. En eigenlijk, zijn volledige naam, ik heb het hier nog eens genoteerd, want het is echt wel een lange naam. Hij is eigenlijk Philip, wat is het nu weer? Von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Luxemburg. Dat is eigenlijk zijn echte naam.
Ja, ik begrijp dat je daar een papiertje voor nodig hebt. Dat
kan ik aan mijn hoofd. Dus dat is,
Zeg, Charles, nu hij toch ter sprake is gekomen. Ja. Hij heeft op een bepaald moment in interviews gezegd dat hij een ongelooflijk ongelukkige jeugd heeft gehad.
Juist.
Moeten wij daaruit besluiten dat Queen Elizabeth en Prins Philip... slechte ouders waren?
Wel, dat die indruk werd gewekt. Nochtans, meteen na die woorden van Charles... is prinses Anne, de oudste dochter, de enige dochter... werd meteen tegenin gegaan dat dat niet klopt. Dat ze wel attente ouders waren. Maar ja, typisch voor een koningspaar in die tijd. Hè. Zij trokken op wereldreis voor 6 maanden. En Charles bleef achter, alleen. Hè. En dan, wanneer ze dan terugkeerden... Charles is trouwens ook de eerste die op het privéschip van de Britannia... een bekend privéschip... van de royals, de eerste die daarmee gevaren heeft naar zijn ouders, en wordt dan begroet door zijn ouders, na maanden niet meer zijn moeder en vader te gezien te hebben, met een handdruk.
Zo, als klein kindje,
als klein kind. Zeer afstandelijk eigenlijk. Hè? Ja.
Als je dat ziet in, die, in de Netflix-serie The Queen, dan denk je, ja, zou het er allemaal wel waar zijn? Maar...
Wel, deels wel. Hè.
Ja. The Crown is het, hè?
The Crown is het, ja. Klopt, ja. Deels wel. Hè. Het is wel interessant, de laatste jaren zie je wel die relatie verbeterd is.
Trouwens, dat is Netflix, ja. Die weten dat ook niet, hè?
Vandaar mijn vraag.
Want Netflix-reeks bevat ook een aantal afleveringen die gewoon gefantaseerd zijn. Maar er zijn ook wel dingen bij die echt gebeurd zijn. Je hebt zo'n scène Netflix-reeks waarbij Elizabeth zeer kwaad is op Philip en letterlijk zijn tennisschoenen en zijn raket naar zijn hoofd gooit en hij moet naar buiten lopen en de pers staat. En dat is...
Dan hebben ze wel pech gehad die dag.
Begin jaren 50, maar toen, hoe werd dat opgelost? Zij is dan naar die persmensen gestapt en heeft gezegd van, kijk, we gaan dit niet vermelden in de pers.
En, ja, en dat we is dan, gaan dit niet
dit
vermelden.
Dit is dan ook niet vermeld geweest. Hè?
Want ja, het staat wel in Harry zijn boek.
Ja. En het is ook in Netflix-reeks opgegraven, want het is echt gebeurd. Hè? Die scène heeft echt plaatsgevonden. Maar in die tijd stond men ook helemaal anders ten opzichte van de monarchie dan vandaag. En dat was echt wel, dat was een piedestal van hier tot ginder. Men ging daar enorm eerbiedig mee om. Terwijl in tussentijd, en daar klaagt Philip bijvoorbeeld over, wij zijn een soapserie geworden. Daar klaagt hij over. Mm-hmm. Ja. En in tussentijd lijken ze ook wel een soapserie geworden te zijn.
Want dat zegt de koningin ook in die Netflix-serie. Van wat heb ik nu eigenlijk gepresteerd? Het hele land is uit, alles is uit elkaar gevallen. Ja. Het is alleen maar achteruit gegaan in de loop van mijn...
En dat zou naar verluid een oprecht gevoel zijn. Hè. Dus dat
ik kan me voorstellen,
echt wel zo naar kijkt. Hè. Zij is in 52 koningin geworden. Haar vader was nog king en emperor. Dat was nog het Britse Rijk. Zij was al gewoon queen. In tussentijd, dat Rijk... bestaat niet meer, de Commonwealth bestaat, maar landen zoals deze week nog, Barbados heeft deze week nog aangekondigd. Zij is Queen of Barbados, maar deze week hebben ze gezegd, volgend jaar is het gedaan met Queen te zijn van
Toch bedankt.
Barbados. Toch bedankt voor al die jaren dienst. Hè. Dus ja, inderdaad, dat gevoel leeft er wel. Dat is ook wel kenmerkend aan het Britse Koningshuis. Het verbeeld nog een tijd die sowieso voorbij is. En dat fascineert voor een stuk ook. Waarom is die vrouw fascinerend? We weten er eigenlijk weinig over. Die zegt nooit haar mening over iets. Is zeer diplomatisch. Het is heel interessant om vast te stellen. Je vindt weinig echte uitschuivers in de zin van dit gaat er echt wel over. Als je uitschuivers vindt van de koningin, zijn zo kleine akkefietjes waar men zo'n drama van maakt.
Ze heeft nooit iets gezegd over de Brexit bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja, en men fantaseert er van alles bij. Bijvoorbeeld die kledij. Men zegt, op een gegeven moment heeft ze het parlement geopend. Het lagerhuis geopend in blauwe kledij die heel sterk leek op de EU-vlag. Men zei, voilà, dat is een statement van de Queen, ze is pro-EU. Maar anderzijds heb je dan andere bronnen die zeggen, maar in privégesprekken heeft ze duidelijk geuit dat ze toch wel wat moeite heeft met de Europese Unie. Bijvoorbeeld in 1992, toen John Major het verdrag van Maastricht, dat was toen premier, liet tekenen door het Verenigd Koninkrijk, waarbij het verdrag van Maastricht bijvoorbeeld het Hooggerechtshof in Luxemburg onder andere macht geeft. Dat stoot haar tegen de borst, want de hoogste rechtbank spreekt in haar naam en niet in de naam van de Europese Unie. Dus dat was iets waar ze enorm veel moeite had.
Wie durft er te vertellen wat de koningin in privégesprekken heeft gezegd?
Ja, David Cameron bijvoorbeeld heeft dat gedaan. En daar was het Hof enorm boos over.
Dat zal wel zijn.
Hij heeft op een gegeven moment gezegd dat bij het referendum van Schotland, over de onafhankelijkheid van Schotland, heeft hij verteld dat hij aan de vorstin had gevraagd om iets te zeggen. En zij heeft toen eens een zinnetje uitgesproken in een gesprek bij een omstaander die haar stond op te wachten buiten de kerk, na de kerkdienst. En zij heeft toen gezegd, ik hoop dat de mensen goed nadenken voor ze een stem uitbrengen. Oké, dat is heel vaag, hè? Ja. Maar alleen al dat vermelden in zijn biografie heeft ervoor gezorgd dat de Britse koningin, dat de palace enorm ontstemd was. Hè? Ontstemd betekent in hun
taal... We are not amused.
We are not amused, is extreem boos. Hè? Ja, daar wordt heel weinig over... Dat valt dus helemaal op, hè? Die dame wordt enorm beschermd door al wie ermee samenwerkt. Dat valt heel sterk op. En af en toe... Hè,
ja, want dat is het ongelooflijk naar je boek. Ja. Je zou bij iedere zin inderdaad zou moeten zeggen.
Ja, klopt. Ja.
He, want het is een soort instituut. Ze is extreem saai. Het lijkt een soort bordkartonnen figuurtje wat die haar ceremoniële rol vervult.
Ja. En toch, als je dan een inkijk krijgt in het privéleven, is het een zeer humoristische dame blijkbaar. Ze moet een enorm gevoel voor humor hebben. In het jaar 1969 hebben ze een documentaire gemaakt, Royal Family. En dan hebben ze echt een inkijk geboden aan de bevolking. Van kijk, zo leven wij tussen aanhalingstekens. Allemaal, bijvoorbeeld het ontbijt was met een das aan en al die zaken. Maar goed.
Ja, wat later de PFAFs is geworden, dat hebben ze toen één keer gedaan.
Eén keer gedaan.
De BBC met Royal Family.
Dat is vrij goed onthaald. Alleen vond de Queen en haar moeder, die een zeer aanwezige en belangrijke figuur was in haar leven, vonden dat het eigenlijk te ver gegaan was. Ja. We hebben te veel getoond. En die beelden zitten nog altijd opgeborgen, zijn nooit meer opnieuw uitgezonden geweest.
Hè. Die staan op YouTube. Ja, allee, Harry, nee. Jawel. Maar ik heb er gisteren nog zitten naar kijken.
Heel de van 1969, ja, documentaire.
Ja, stukken. En ook wel...
Stukken. Aha,
ja,
het
is een documentaire over de documentaire. Vrouwen zeggen, ja, ik vind dat fantastisch. Nu zien we ze als gewone mensen bij de barbecue en met hun honden en zo. En andere mensen zeggen, ja, nee, dat is verschrikkelijk. Het instituut is kapot, dat had ze nooit mogen doen.
Attenborough vond dat dus te ver gaan. Hè. Ja. Je doet dan een onttovering. Hè. Dus wat je niet doet in stamcultuur is in het huis van het stamhoofd binnengaan. Wat doe je nu met zo'n uitzending? Je laat heel het koninkrijk meekijken in het huis van het stamhoofd.
Ja. En de koningin die roddelt aan tafel tegen Charles over een of andere ambassadeur.
Ja. Ja. Hij zag eruit als een gorilla. Hè. Was een man met lange armen blijkbaar. Wat moet je doen als jouw lijfknecht zegt, ma'am, there's a gorilla at the door. Wat moet je daarop antwoorden? Dat er een
en dan komt er zo'n ambassadeur binnen met korte beentjes en lange armen.
Ja, ja kijk. Ja. Nu, ja, staan in het boek uiteraard staan er veel van die grappig bedoelde... ik weet niet of het grappig overkomt, hè, bedoelde anekdotes. Maar het is ook wel ergens een inzicht in hoe het systeem werkt. Hè. Het is op zich een heel systeem. Het Britse systeem waarbij de monarchie meer is dan er zijn. Het is echt een poppenkast. En men beschouwt het echt zo. Het is een poppenkast om de staat draaiende te houden. En het houdt de bevolking tevreden. Hè. En het werkt wel. Hè. Kijk, nu je zou denken met heel het Brexit-gedoe, nu heel het corona-gedoe. Op een gegeven moment, hè, dus het Verenigd Koninkrijk was zwaar getroffen door de coronacrisis. En dan verschijnt ze op het scherm op een zondagavond en houdt daar een toespraak, een vrij korte toespraak. En de reactie in het Verenigd Koninkrijk is zeer groot, hè, van wauw, dit hadden wij nodig. Deze speech, waarin zij zei van we'll meet again, ze was in het groen gekleed, was allemaal geanalyseerd, ze draagt groen als teken van hoop, en men reageert daar enorm positief op. Dit hadden wij nodig. Ja. Zelfs een oud medewerker van Tony Blair, die bekend staat als een echt republikein, heeft op dat moment gezegd, dit effectief, niemand had dit beter kunnen doen dan de koningin.
Hoeveel republikeinen zijn erin?
Ja, dat is een klein... pas op.
Die zitten in de tower, opgesloten.
Er zijn veel onverschilligen, en je hebt ongeveer 70% van de bevolking, schommelt altijd een beetje, is echt overtuigd monarchist. En dan heb je zo een goede 20% die echt overtuigd republikein is. Nu, je hebt een vereniging van republikeinen en de voorzitter daarvan heeft letterlijk ooit gezegd, ja, zolang zij leeft heeft het niet veel zin. Zolang zij leeft.
Omdat ze enorm populair is?
Ja. Het is zo populair enerzijds, maar ook ze is zo een deel van het meubilair geworden dat het moeilijk is om dat... te verwijderen. Hè. Dat is zo'n onderdeel van de samenleving. Ja. De cover van het boek is een postzegel. Nu, dat is niet toevallig ook. Het is ook trouwens dit soort postzegel op die brievenplakten die ik ontvangen heb destijds.
Waar de queen zelf op staat.
Waar zij op staat. Mm-hmm. De bankbrief is overal aanwezig. Hè. Zij is gewoon een deel van het Britse meubilair. En zolang zij leeft, zal dat een deel blijven. Het vraagteken natuurlijk is, wat gebeurt er als ze er niet meer is? En omdat Charles zal er dan opvolgen. Ongetwijfeld zal hij haar opvolgen. Wat wel nog een bedreiging is voor de monarchie op dit ogenblik, en daar horen we nu iets minder over, is haar geliefkoosde zoon, Prins Andrew, die betrokken is in de Epstein-pedofilie-affaire. Dat is wel een serieuze angel voor de monarchie. Want ja, hij zit er echt wel... Alles wijst erop dat hij enorm betrokken is. En dat is toch wel duidelijk iets wat ze willen verstoppen en willen wegstoppen.
Ja, hij is op non-actief gezet.
Ja, ja, echt wel aan de kant geschoven. Maar het is wel haar lievelingskind, dus dat is een dubbel probleem.
Is dat zo?
Ja, ja, ja. Dus, want dat is blijkbaar het liefdeskind. Hè. Dus hij is 12 jaar na Charles gekomen. En zij heeft voor de eerste keer dan echt moederschapsverlof genomen om hem op te voeden. Blijkbaar was dat een periode in het huwelijk tussen Philip en Elizabeth waarbij het zeer goed ging. En Andrew is daar een resultaat van. Ah. En dat zou ook de reden zijn. Hij zou ook haar enorm doen denken aan haar man. Qua houding, een manier van doen. Dus
Andrew en Philip lijken heel erg.
Blijkbaar, ja.
Qua Epstein niet.
Wat zeg je?
Qua Epstein toch niet.
Ja, dat denk ik niet. Philip heeft wel enorm veel
Koen zijn vraag
pot
is...
geplast.
Ja, maar, toch wel. Ah, ja.
Ja, toch wel. Maar daar is nooit iets over gezegd. Hè. Dus men heeft... In Amerika is er ooit een rechtstreekse vraag over gesteld over zijn laatste potplassen. Maar daar heeft hij niet op geantwoord. En zij heeft er nog nooit iets over gezegd.
Ja. Dat is,
bij alles.
Ja, het is onwaarschijnlijk fascinerend. Dus je hebt een vrouw die niks doet, waar je niks van weet.
Ja.
Je kan de brieven naar sturen.
Ja.
En heb je je boek al opgestuurd?
Nee, dat ga ik nog wel doen.
Is het
ja, ik wil er zien wat de reactie.
Ik zou het niet doen.
Het zal een standaard reactie zijn.
Maar ze gaat kwaad zijn. Ze gaat, wat je allemaal, dat is allemaal roddels.
Ja, pas
in
op,
de kronen
bloten. U weet, spreekt ze Nederlands. Ze spreekt enorm vlot Frans. Hè. Dat is geen probleem, u weet. Ze spreekt ook Duits trouwens. Misschien haalt ze er nog iets uit. Maar ja, Duitse kennis.
En dan ziet ze dat sausage. Hier, mijn troetelnaampje op de cover. Het boek wordt ook voorgesteld, hè?
Ja, volgende week zaterdag. En het wordt een kleine Last Night of the Proms. Er is een sopraan, er wordt met pianomuziek.
Er is geleid. Corona, hè, Harry?
Het is een corona-veilige voorstelling, vooral duidelijkheid. Hè? Dus het is, u wordt geplaatst in bubbels. Dus op dat vlak alle voorzorgen genomen.
En via de site van de uitgeverij Vrijdag kan je nog terecht als je wil komen meevieren met sausage. Koen, we beginnen het 13 om te
telefoon.
We moeten daar toch eens iets voor vinden. Okay. Dankjewel voor het luisteren. Interne keuken.